BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Week 3 en voor sommigen onder ons misschien wel week 4 van het thuiswerken. We hadden ons niet kunnen voorstellen dat het zo lang zou duren. We hebben de eerste praktische problemen opgelost, natuurlijk. Maar wat betekent thuiswerken op de lange termijn? Voor werknemers, voor werkgevers, voor ondernemers. Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van het lange thuiswerken. Mijn eerste gast was arbeidspsycholoog Tosca Gort. Van haar heb ik geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat we na corona massaal blijven thuiswerken. Want zo tof is het eigenlijk niet. Je kunt dat gesprek horen in de BNR-app. Vandaag gaat het over de kids. Hoe werk je in en met een druk gezin? Kinderpsycholoog Tisha Neven is bij me. Goedemorgen, welkom. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Wat gebeurde er in jouw leven toen een week of 3-4 geleden die social distancing opeens inging?
Dat is best een hele aparte gebeuren geweest. Ik geef veel lezingen, ik geef veel begeleiding aan kinderen op scholen. En in één klap viel mijn hele agenda leeg, omdat de school natuurlijk dichtging. En daarnaast iedereen al eigenlijk in die week daarvoor dacht, na die lezingen, dat wordt niks. Dus alles was echt in één klap afgezegd, tot en met de zomer eigenlijk. Want mijn periode loopt altijd tot aan de zomervakantie. En iedereen dacht, nou, zeker voor het onzekere, we schuiven alles op. Dus in eerste instantie was ik echt in paniek. Ik werk als ZZP'er, ben alleen met mijn kind de helft van de week. En had net een week voordat dit gebeurde getekend voor mijn eerste koophuis alleen. Met alle financiële gevolgen van dien over 3 maanden die ik dan moet ophoesten. Dus ik raakte echt volledig in paniek. Ik dacht, nou ja, dit gaat niet, hoe moet ik dit doen? En voor mij werkte het altijd goed om dat even er ook echt te laten zijn. Zo doe ik dat met kinderen en dat komt misschien straks nog wel. Maar ook voor mezelf inmiddels. Dus ik heb het heel erg, ik was echt in paniek en lam geslagen. En ik dacht, nou ja, ik weet het niet meer.
En dan zeg je, dat is wel psychologentaal natuurlijk, het laten zijn.
Ja, de neiging die we dan hebben is om heel snel te denken van, oh, ik moet door, ik moet inkomen krijgen, ik moet iets bedenken. En dan zit je nog midden in die emotie die even er ook is, namelijk die paniek en die verlamming, dat je denkt, ja, wat gebeurt er hier, die iedereen had. Maar zeker als natuurlijk al je inkomen wegvalt, in mijn geval. Dus als ik daar even ruimte aan geef, de tijd voor neem, even met van me af klets, dan kom ik uiteindelijk, en dat werkt voor heel veel mensen zo, in de praktijk en voor kinderen ook, daarna kom je wel weer in je kracht. Want op een gegeven moment ben je daar dan doorheen. Weet je, emoties komen in golfbewegingen, zeg ik altijd. En op een gegeven moment zit je bovenop. En daarna gaat het weer naar beneden. En dan mag je op vertrouwen. En toen kwam bij mij dus ook van, ja, ik moet gewoon iets voor de mensen. Want ja, ik ben er altijd om lezingen aan ouders te geven. En die hebben het nu heel moeilijk. Dus wat kan ik doen? En het grote voordeel voor mij was en is dat ik al online lezingen gaf. Dus 1 lezing hadden we al online gezet met een kinderdagverblijf die nog stond. Net voor alles misging. En die liep booming. Daar waren al 400-500 aanmeldingen. Terwijl normaal zitten er misschien 60 man in de zaal.
Zo.
Dus toen dacht ik, ja, er zijn natuurlijk meer plekken waar ik dit nu voor kan doen. Dus ik ben eigenlijk meteen een soort mailing gaan doen naar een aantal klanten van mij. Centra voor Jeugd en Gezin, gemeente, kinderdagverblijven. Die allemaal natuurlijk nu in één klap heel veel ouders thuis hadden die niet meer goed wisten waar ze in kwamen.
Dat is waanzinnig. Dus jij was in één keer boven Jan. Je bedrijf als een tierenlier.
Ja, ik zit bom en bom vol. 5 avonden per week en de hele dag door. En de bijkomstigheid was die heel vervelend was, maar in dit geval ook wel hielp, was dat mijn zoontje bij zijn vader was. En die waren allebei verkouden en aan het hoesten. Dus hij moest daar blijven. Dus ik heb mijn kind 3 weken niet kunnen zien daardoor. Maar daardoor heb ik dag en nacht bijna kunnen werken en alles kunnen bolwerken. Dus ja, ik heb echt geluk.
Een schot in de roos, die webinars van jou. Wie zijn dan de opdrachtgevers? Wie is je publiek?
Wat ik nu heb gedaan en wat ik eigenlijk altijd al deed met andere onderwerpen, maar dan natuurlijk niet zo veelvuldig als nu, is de Centra voor Jeugd en Gezin, kinderdagverblijven, scholengemeenschappen, die mij zeg maar inhuren. En dan maak ik alles klaar, ik regel alles, ik doe alles. En zij hoeven eigenlijk alleen maar de communicatie te doen naar hun ouders. En de ouders kunnen dan allemaal gratis meedoen. Dus zo hebben we heel veel ouders bereikt. Na die eerste dagen was het echt, ik geloof, 2000, 3000 ouders, dat je echt dacht, oh, help, dat kan mijn hele systeem niet aan. Dus dat gaf ook weer allerlei uitdagingen. En er was en is heel veel vraag naar voor ouders. Dus dat is heel mooi om te doen. En heel fijn voor mij, dus die combinatie is vooral fantastisch.
Er is dus een enorme behoefte aan informatie over, ik denk dan, hoe ga ik om met de kinderen als ze niet naar school gaan? Daar zal het over gaan.
Waar vooral de vragen liggen is wat bespreek je, zeker in die beginweken, wat bespreek je nou wel en niet? En wat vertel je en hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je je kinderen daar ook voor beschermt? Dat is dan ook waar ouders niet altijd over nadenken. Als je de hele dag door praat over alle ellende of alles waar je zorgen over hebt, horen kinderen dat ook. Dat soort tips zijn heel belangrijk. Probeer dat voor jezelf, maar vooral ook voor de kinderen echt te minimaliseren. En hou goed vinger aan de pols. En wat doe je op verschillende leeftijden qua informatie die je geeft? Veel mensen zeiden bijvoorbeeld tegen jonge kinderen, het is even vakantie, daarom ga je niet naar de opvang of naar school. Weet je, ja, dat hou je even vol als het een weekje had geduurd. Maar op een gegeven moment moet je toch echt gewoon met je kinderen eraan geloven en het gaan bespreken. En hoe je dat dan doet, is heel lastig. En daarnaast zit natuurlijk iedereen thuis. En moet je ineens schoolwerk combineren met thuiswerk of iets.
Het is krankzinnig. Heb je zelf je afleidingen
niet meer. Dus dat geeft heel veel uitdagingen.
Het is natuurlijk krankzinnig dat we opeens in deze situatie, deze wat de politiek de intelligente lockdown noemt. We zitten gewoon 3-4 weken en misschien nog wel veel meer weken thuis. En daar heeft niemand zich op voorbereid. Hoe weet jij als psycholoog, nou misschien wel een beetje beter dan ik, maar hoe weet je als psycholoog nou wat je moet doen in zo'n situatie? Er is geen draaiboek. Dit kennen we helemaal niet.
Nee, nou dat is ook wel waardoor er in het begin een hoop druk op je komt, want je bedenkt dat en dan denk je, oké. En
tegelijkertijd,
ja, wat ga ik dan vertellen? En tegelijkertijd komen er zoveel ouders al met vragen en ook om je heen en natuurlijk jezelf. En dat je denkt, oké, het was eigenlijk vrij snel duidelijk wel waarvan ik dacht, dat is wat ouders wel nodig hebben. Dat zit hem heel erg in dat stuk thuiswerken, schoolwerken, hoe doe je dat? Maar ook gewoon, hoe kom je je dag goed door? Dat zijn eigenlijk wel de basisdingen die nu spelen, die ook spelen op het moment dat er andere spannende periodes, heftige dingen zijn in het leven van kinderen en ouders. Dus in die zin begeleid ik daar natuurlijk al veel ouders in en is die stap naar nu niet heel veel anders. Maar er is niet een manier waarop je het moet doen. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap aan ouders. Elke situatie en elk gezin en elk kind is anders. Dus je kunt niet zeggen, nou, je moet het zo doen met dit schema en dit is belangrijk. Dat gaat niet. We hebben zoveel verschillende kinderen thuis zitten, maar ook zoveel verschillende situaties met ouders die, en de een heeft heel veel zorgen nu, de ander heeft zorgen rondom mensen die ziek zijn om me heen, de andere moeten nog heel hard buiten de deur werken, en heel veel anderen hebben weer helemaal niks. Het verschilt zo enorm, dus je moet echt in je eigen gezin op zoek naar wat werkt er voor ons. Maar daar kan je wel veel tips bij geven, zeg maar.
Fijn dat je luistert naar de Big Five.
De Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 4 topgasten over het lange thuiswerken. Een week of 3-4 zitten we al thuis. Kinderpsycholoog Tisha Neven is bij me, want hoe moet het met de kinderen? Kijk, alle basistips, Tisha, over thuiswerken met kinderen, nou, die kennen we denk ik inmiddels wel. Maar nu duurt het langer en het gaat nog langer duren. Welke grote problemen zie jij nu ontstaan? Wat is de top 3 van problemen van thuiswerken en kinderen?
Ik denk dat op plek 1, een willekeurig volgorde doe ik even. Maar een van de belangrijke dingen is denk ik dat zowel ouders als kinderen nu echt de sociale contacten gaan missen en de afleiding van hun sport, hun uit buiten de deur zijn. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. Dus er zitten heel veel ouders en kinderen natuurlijk nu veel op elkaars lip, maar je bent ook minder buiten. Gelukkig mogen de kinderen nog naar buiten, maar dat verschilt wel wat je daarin kan doen en hoe je dat redt en hoe je dat ook met je eigen werk redt. Dus ik zie dat veel ouders daar wel het echt lastig mee hebben en kinderen ook.
Wat is er dan
ook
lastig aan om de hele tijd op elkaar te zien? Wat vinden mensen dan lastig? Want je houdt van je kinderen.
Wat je ziet, en dat is denk ik een van de andere punten, is dat doordat je veel op elkaars lip zit, wordt alles uitvergroot en iedereen heeft zijn emoties en zijn moeilijke momenten. En dat loopt niet altijd samen met elkaar. Dus als je in een gezin bent, dan als er al een relatie gedoe was en je kon elkaar niet goed vinden, zit je nu heel veel weken op elkaars lip met kinderen, wat echt een uitdaging is om dat allemaal goed te doen. Dus dat kan dat je daarin een soort verdieping krijgt, omdat je denkt, hey, we vinden elkaar weer. Maar het kan natuurlijk ook heel goed dat je merkt, ja, jeetje, zonder al die afleiding, wow, hoe komen we hier gezellig en goed doorheen? Dus er komen irritaties in relaties, maar ook naar de kinderen toe. De kinderen worden op een gegeven moment, in het begin is het allemaal nog wel leuk en spannend, maar nu gaan ze zich vervelen, missen ze de school. Dus er komen meer ruzietjes, ontploffen, iedereen zit op elkaars lip. Mensen hebben te weinig ruimte en rust als je niet uitkijkt. Dus ouders gaan meer ontploffen, kinderen gaan meer ontploffen. Ja, dat samen in één huis en dat wekenlang, omdat je er vaak ook niet dat niet gewend bent, is een hele lastige. En daarnaast heb je natuurlijk de combinatie van het werken en de kinderen. En een tijdje lang kan je nog bij je baas wegkomen of bij jezelf. Van ja, het is even wat het is. Maar op een gegeven moment moet je toch weer echt dat ritme vinden. En die kinderen ook. En in heel veel gezinnen is dat gewoon heel erg lastig, omdat de kinderen niet zelfstandig die dagen makkelijk doorkomen.
Ja, dat is natuurlijk een probleem. Laten we eens kijken naar die relaties. Dat als het een beetje gaat irriteren en schuren, als je denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk de hele dag? En de kinderen denken dat ook. En je zegt ook, af en toe ontplof je gewoon. En dat hebben de kinderen natuurlijk ook. De vraag is of het erg is om af en toe te ontploffen, je emoties te tonen, laten zien dat je iets niet bevalt. Wat denk je?
Ik ben er erg voorstander van dat wij emoties tonen. En nou is het fijn als je de emoties kan tonen zonder dat je echt ontploft. Want dat ontploffen is af en toe helemaal niet erg, uiteraard. En dat doen we allemaal. En dat is logisch. En dan praat ik even vanuit de ouders. Hè. Vanuit kinderen is het helemaal niet erg. Maar vanuit ouders is het natuurlijk belangrijk dat we niet constant ontzettend ontploffen naar onze kinderen toe. En onze excuses daar weer voor aan moeten bieden. Dan helpt de situatie ook niet. Want als jij ontploft, gaat dat weer een effect hebben op een kind. Dus het is mooi als je je emoties op andere momenten eerder uit, en als je het met elkaar er echt ook goed over hebt en nadenkt over hoe kunnen we zo goed mogelijk elkaar de ruimte geven.
Maar dat is niet ontploffen. Dus ontploffen is ontploffen. En dat gebeurt gewoon.
Ja, dat klinkt gebeurt, heel beheerst. Maar je kunt wel, je kunt het voor zijn. Hè, doordat je heel goed met elkaar bespreekt van jongens, dit is er nu. En daar hebben we allemaal last van. En we zitten op elkaars lip. En we hebben ons ook allemaal ieder zijn eigen zorgen en emoties. Als je ruimte geeft aan die emoties. Ik zei het in het begin al, maar als je ruimte geeft aan de emoties en af en toe tegen kinderen zegt, weet je, wees maar even boos of huil maar even gewoon. Het is ook heel balen en rot dat je je vriendjes niet kan zien. En laat die emoties eruit. Ja, ik zeg eigenlijk altijd, en dat is misschien het meest mooie om dat duidelijk te maken, emoties zijn net als een strandbal die je onderduwt. Je kunt heel veel emoties steeds wegstoppen. En op het moment dat je dat doet en probeert maar door te gaan, terwijl er eigenlijk emoties in je lijf zitten, dan is dat als een strandbal die je steeds een stukje onder water duwt. Nou, dat kan heel lang goed gaan. En op een gegeven moment wordt de druk zo groot dat je hem niet meer houdt. En hoe harder die omlaag is geduwd, hoe harder die ook weer omhoog komt. Nou, dat is eigenlijk een mooie metafoor voor hoe het werkt met emoties.
Zeker,
en
maar hoe ga je daarmee om?
Die neiging hebben we namelijk heel snel.
We hebben hier te maken met een kleine vertraging op de lijn. Dat bemoeilijkt ons gesprek een beetje. Het klinkt misschien een beetje onbeleefd dat ik door je heen praat. Zo is het niet bedoeld, maar het is nieuwsgierigheid. En een klein technisch probleempje, sorry daarvoor. Maar wat ik wilde vragen is, je moet er natuurlijk intelligent mee omgaan. Dat snap ik. Die strandbal die komt naar boven, dus dat moet je regelen. Maar hoe doe je dat? Hoe kanaliseer je die emoties zonder dat het tot ontploffingen komt? Hoe doe je dat? Simpel.
Ja, nou allereerst om dus de emoties op tijd de ruimte te geven, ook bij kinderen, want dan komt elke keer de strandbal een beetje boven. En dan wordt die niet zo hard naar beneden geduwd. Dus op het moment dat een kind, nou bijvoorbeeld een groep 8 kind, die nu denkt, oh jee, gaat mijn musical wel door, kan ik nog op kamp? En die daar op een gegeven moment gewoon even heel erg boos en kwaad en verdrietig over is. De neiging die we hebben bij elkaar is om dan te zeggen, nou, lievertje, weet je, ja, oh, dat is heel vervelend, maar weet je, we geven nog een groot feest daarna en misschien komt het allemaal goed en we gaan nog een ander kamp voor je regelen. En nou ja, dus we gaan in oplossingen of juist relativeren of we proberen op andere manieren te helpen als iemand even emoties heeft of het af te kappen omdat we er geen zin in hebben. En het mooiste is als je dat voor jezelf, voor je partner, voor je kinderen, er meer laat zijn op de momenten dat het er even is. En gewoon niet reageert, maar gewoon zegt, nou weet je, wees maar, ja, je mag er ook even boos over zijn. Je mag even enorm verdrietig zijn. Het is ook moeilijk. Dan lopen emoties, hoop, kroppen zich minder op. Dus dat is een belangrijke. En daarin moet je als ouder dus ook echt heel goed voor jezelf zorgen. Door, ondanks dat het heel lastig is om momenten te vinden dat je even rust hebt of even alleen naar buiten kan of even kan videobellen met een vriend of een vriendin. Daar moet je echt voor zorgen. Het verhaal van de zuurstofmaskers in het vliegtuig is bij iedereen bekend. Die moet je eerst zelf opzetten en dan bij je kinderen. En als jij het niet volhoudt om die boog af en toe wat minder gespannen te laten zijn, ja, dan ontstaan al die ontploffingen.
Kunnen Nederlandse ouders dit? Zijn we gewend om zo de dingen te benoemen of te laten gebeuren als ze er zijn?
Ik merk dat veel ouders het lastig vinden, maar wel heel fijn vinden om te horen. Want dat is vaak niet je eerste reactie. Je hebt de neiging om in de relativeer- of hulp- of oplossingsmodus te schieten. En het mooiste is dat als jij het even niet doet en je laat het er zijn, dan komt daarna weer de ruimte en de kracht om weer samen te bedenken wat er wel kan en wat er wel mogelijk is om je vriendjes te zien. En kinderen kunnen dat als de beste, want die komen dan in hun kracht. Die zijn nooit heel lang in een emotie, de meeste kinderen. Die kunnen op een gegeven moment weer in het hier en nu zijn en dan kunnen ze ook weer denken, oh ja, nou ja, maar het is wel heel leuk dat we allemaal meer thuis zijn. En hop, dan gaan ze weer door. Ja. En dat is het mooie, maar je hebt dus ook nodig met elkaar dat je echt met elkaar bespreekt. Zeker als je merkt dat je nu gaat vastlopen. En als kinderen 4 jaar en ouder zijn, kan dat heel goed. En is dat heel mooi om te doen met elkaar. Van jongens, dit is waar we nu na een paar weken zijn. Wat heeft iedereen nodig? Wat kunnen we nog anders doen om het makkelijker te maken of fijner of leuker te maken?
Je,
en wat blijft
jaar,
doen wat fijn is?
Vanaf 4 jaar?
Vanaf 4 jaar kan je ze gewoon meenemen in het gesprek. Oh. Ja, en die kunnen hele leuke dingetjes bedenken. Als je bijvoorbeeld dan zegt, ja, papa moet echt af en toe of mama moet echt af en toe even werken zonder dat jullie storen, wat kunnen we bedenken? Nou, die kleine van 4 die roept wellicht, nou, de juf heeft een ketting en als ze die omdoet, dan mogen we niet storen. Nou, dan kunnen we daar wel een variant op bedenken met een fietslampje, met wat brand op de deur van de slaapkamer waar een ouder zit te werken.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook heel... Dat is natuurlijk ook heel erg ingewikkeld. Je moet rust regelen voor je werk. Je moet gewoon werken, maar je moet ook je kinderen niet tekort doen. Dat is hier natuurlijk het grote dilemma, hè?
Ja, en het is goed dat je voor jezelf niet te streng bent en voor je kinderen niet. En wat daarnaast heel erg helpt, hè, wat helpt er nou, is dat je echt naar een hele goede routine en structuur gaat in deze periode. En ik zie nog wel veel ouders die er toch een halve vakantie van maken voor hun kinderen. En dan maak je het jezelf en je kinderen alleen maar moeilijker. Ook om straks de stap terug te maken. Want ze moeten straks wel weer in het gareel. Dus hou gewoon van jong tot oud zoveel mogelijk de structuur aan die je ook hebt qua tijden van bedtijd, opstaan, eten, pauzes, naar buiten gaan. Zoals we het ook op school doen, op de opvang doen. Nou, met pubers is dat wat lastiger, want die hebben natuurlijk sowieso altijd al een beetje hun eigen invulling van hun dag. Maar ook daarmee kun je wel kijken naar de momenten waarop je echt een routine en een structuur maakt in deze fase. Hoe meer je dat doet, hoe meer rust er komt voor iedereen en nu meer houvast. En als je het elke dag op zijn beloop laat, dan zie je ook dat er vaak veel onrust is. Ja. En daar kun je een schema voor maken elke dag met elkaar. En dan daarin, van dan is mama in een call van de werk en dan doen we samen schoolwerk. En dan hebben we even helemaal pauze met z'n allen. En als je daar een goede routine in vindt, die gezinnen hebben het makkelijkst, merk ik.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was arbeidspsycholoog Tosca Gort bij me en zij had deze vraag voor jou. Luister.
Ja, welke nieuwe standaard? Dus ik wil niet die dingen horen van voor, want ik weet natuurlijk wat normaal goed is om te doen met kinderen, maar wat is de nieuwe standaard in je geluk en je gezin en ja, wat moet je daarvoor doen?
Ik ben benieuwd. Nieuwe standaard?
Ja, nou, wat ik heel mooi vind en wat ik ook zie wat gebeurt. Ik heb avond en avond heel veel ouders op die online lezingen die ik geef. En in de chat kunnen die dan ook vertellen hoe ze dingen oppakken en doen. En ik vertel ze vaak van jongens, het is echt heel pittig en heftig. En dat moeten we niet onderschatten. Voor heel veel ouders is het echt, echt heel zwaar. En tegelijkertijd zijn er heel veel mooie nieuwe momenten en herinneringen die we kunnen maken. En als het je lukt om in deze fase samen magische momenten en rituelen te creëren samen met je kinderen, dan is dat echt een blijvend cadeau voor nu en voor straks. Want als we hier uitkomen, kijken kinderen daarop terug. Het moment waarop we, omdat we niet konden gaan kamperen in de meivakantie, een tent maakten in de kamer, met z'n allen erin gingen slapen en marshmallows gingen roosteren in de tuin. Het moment waarop we elke avond na het eten gingen discodansen, omdat we even alles wilden vergeten. En dan mocht iedereen zo gek mogelijk dansen. En papa en mama deden ook mee. Dit soort dingen, of we gingen een heel parcours maken van een workout in de woonkamer. Met elkaar die blijvende mooie herinneringen zijn. En dat maakt ook dat je nu met z'n allen, ondanks wat er allemaal ook is, dat je ook echt kunt genieten. En dat je met elkaar heel veel lol kunt hebben en veel meer verbinding kunt krijgen. En dat is denk ik een cadeau van deze fase.
Ja, dat klinkt fantastisch en heel leuk en heel gezellig. Er zijn natuurlijk ook kinderen voor wie het vreselijk is om de hele tijd thuis te zijn bij hun ouders die misschien verschrikkelijke dingen met ze doen. Daar wil ik straks met je over praten. Ik zou wel nog willen bespreken in dit eerste half uur van BNR's Big Five. Hoe kun je nou zorgen dat je ook als ouder voldoening blijft vinden in het thuiswerken en in het voor je kinderen zorgen. In die hele bijzondere. Je werkt eigenlijk in een onderzeeboot. Je kan er eigenlijk maar moeilijk uit. Het is een isolatiecel, als het ware. Hoe zorg je ervoor dat je voldoening vindt in wat je doet?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel erg goed kijkt voor jezelf van wat heb jij nu nodig om dat te kunnen vinden. Hè? Dan moet je echt even bij stilstaan van wat mis ik nu na een paar weken? Waar loop ik op leeg? Waar zitten mijn irritaties rondom je werk eventjes in dit geval en de combinatie met de kinderen? En wat kan ik daarin doen? Je moet echt even ruimte pakken om voor jezelf te kijken wat heb je nodig. En dan ook te kijken, als je voor een baas werkt met je baas, maar luister, dit is waar ik tegenaan loop. En dat hebben heel veel mensen. We realiseren dat je echt niet de enige bent. Ik red het niet binnen hoe we het nu hebben staan, bijvoorbeeld. Wat kan ik doen met het spreiden van de uren? En kijk dan wat bij jou past. Sommige ouders staan heel vroeg op en pakken dan een paar uurtjes. Of juist 's avonds. Maar ook mensen die gewoon een werkweek nu verspreiden, als het kan, hè, over 7 dagen. Omdat dat toch beter voor ze werkt dan het weekend vrij nemen en de rest in de knel zitten. Kijk waar je hulp nodig hebt en waar je hulp kan krijgen.
Wat voor hulp kun je krijgen?
Nou, er zijn ook veel online mogelijkheden en vrijwilligers nu. Zeker voor gezinnen waarin je zegt, als je alleenstaand ouder bent en je zegt, ik red het echt niet om het allemaal te doen met mijn kind. Of als je merkt als ouder dat je het met je kind gewoon niet goed matcht om dat schoolwerk te doen. Dat kan, omdat je misschien zelf qua niveau het niet redt en denkt, ja, ik weet niet hoe ik hem goed kan helpen. Of dat het qua karakters echt niet lukt. Of je kind heeft extra ondersteuning nodig, die ze natuurlijk normaal op school krijgen. Er wordt gelukkig steeds meer opgepakt vanuit de scholen, maar er zijn ook hele mooie initiatieven dat er vrijwilligers zijn die videobegeleiding geven om met kinderen gewoon hun werk te doen, waardoor je als ouder ook even rust en ruimte krijgt. Ja, en dat zijn initiatieven die mooi zijn, maar daarvoor moeten we ook de hulp durven vragen en kunnen vragen, ook in je netwerk. Misschien zit er iemand in je netwerk thuis die zegt, weet je, ik ga wel een uurtje met jouw kind via de videobellen helpen met zijn huiswerk. Dan kan jij even echt je ruimte pakken of even werken.
Ja, maar je moet natuurlijk wel een beetje oppassen met schermtijd en kinderen en ze aan andere mensen overdragen online.
Ja, nou ja, kijk, die schermtijd is dat online nu veel moeten doen. Dat is echt even wat het is. En dat is wat anders dan dat ze zelf zitten te gamen en dat ze zelf de hele dag op hun telefoon online zijn. Dus het is goed om daar een onderscheid in te maken. En het is heel mooi als je zelf een heel stuk op kan pakken in de begeleiding van je kinderen. Maar het is niet altijd haalbaar en misschien niet altijd vol te houden. En daar moet je wel goed naar kijken. Want als jij het niet meer redt, ja, dan redt niemand het. Dus ja. Overleg ook echt goed met school, van dit is waar ik tegenaan loop. En dan scholen kunnen ook helpen. Soms helpt het heel erg dat een juf even video belt met een kind om echt te zeggen van, weet je, het is echt belangrijk dat je je werk doet. En zo kan je het oppakken. En ik check vanmiddag even een beetje of het gelukt is. Dat is soms makkelijker dan dat een ouder ruzie moet maken met een kind wat hij niet aan het werk krijgt.
Eigenlijk is het belangrijkste om de dingen heel goed te regelen, het heel goed in schema's te vatten, precies te weten wanneer je wat moet doen. Het is een enorm geregel.
Ja, we leren enorm om te plannen en te regelen. Als je dat niet doet, dan loop je jezelf echt voorbij. En tegelijkertijd wil ik er wel bij zeggen, een schema's en dat soort dingen, het is geen doel op zich. Het is echt een middel. Dus als mensen zeggen, want er zijn er ook een heleboel waarbij dat heel natuurlijk verloopt. Het is niet erg als je dat niet doet. Het helpt wel. En wat ik vooral wel belangrijk vind voor de kinderen is, probeer ze zoveel mogelijk nu al een beetje in dat schoolschema te houden, omdat ze straks hopelijk daar nog wel naartoe terug moeten. En die overgang moet natuurlijk niet, ja, als ze nu elke dag tot 9 uur in hun pyjama kunnen lopen en niets meer hoeven, hè, niks meer echt meer moet, en je kan het over de dag verdelen, je werk, dan is het straks voor veel kinderen een hele lastige overgang. Dus het helpt iedereen om zoveel mogelijk een beetje in dat ritme te blijven.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog jongeren die de coronaregels aan hun laars lappen. Waar zijn de ouders, wordt er dan gevraagd. Maar kun je als ouder je puber echt wel iets verbieden? Daar gaan we zo meteen over praten. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week over het lange thuiswerken. We zitten in week 4, sommige van ons in elk geval. Mijn gast vandaag is kinderpsycholoog Tisha Neven. We hebben het over hoe je ervoor zorgt dat het draaglijk blijft. Nou, dat het leuk blijft om thuis te werken. Dat je je werk kunt doen en je om je kinderen kunt bekommeren. Er is natuurlijk ook een groep kinderen en ouders die jij met al je webinars waarschijnlijk niet bereikte. Kwetsbare kinderen, in moeilijke situaties. Waar denk jij dan aan?
Ja, dat is echt een grote zorg. Die denk ik iedereen die met hart voor kinderen en zeker in het werkveld heeft. Er zijn natuurlijk kinderen die thuis moeilijk hebben. Ouders die het moeilijk hebben met hun kinderen. Waar ook heel veel zorg al op zit wellicht. En soms niet nog. Dat is misschien nog wel erger, want dan hebben ze niet in zicht. En waarvoor het naar school gaan, naar buiten gaan, een sport kunnen beoefenen, echt een enorme belangrijke uitlaatklep is om thuis weg te zijn en om op te kunnen laden en het vol te kunnen houden. En die zitten natuurlijk nu ook thuis. Dus dat is één kant. En tegelijkertijd zie je dat die kinderen ook nog eens aan dingen worden blootgesteld die we natuurlijk niet willen. En dan hebben we het over kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om ze op te voeden zonder fysiek te worden, mishandeling, maar ook misbruik, verwaarlozing. Veel ouders die heel veel boos worden en ruzie maken. Relatieproblemen die echt escaleren waar de kinderen bij zijn.
Hoe zou het nu gaan met die kinderen?
Nou, dat is echt heel, heel erg naar. Je merkt dat de kindertelefoon ook overuren draaien. En echt dat er meer kinderen chatten met name. Want bellen is natuurlijk al helemaal moeilijk als je in die situatie zit. Dus we gaan er ook vanuit dat heel veel kinderen nog niet eens de hulp kunnen bereiken. En ja, voor die kinderen is het natuurlijk echt nu heel heftig. Maar heeft dat ook natuurlijk grote gevolgen wellicht voor daarna. Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar
wat kun je voor ze doen? Wat kunnen wij voor ze doen? Wij, de rest van Nederland.
Ja, er is nog heel even nog één groep, denk ik, die we daarbij moeten nemen. Dat zijn de ouders die rondom het leren en het schoolwerk ook de kinderen niet goed kunnen begeleiden. En we hebben het eerder even over gehad. Maar dat is ook een groep waar het natuurlijk nu heel lastig is, omdat die heel erg kunnen gaan achterlopen. Ja, het belangrijkste is denk ik dat we het A in kaart hebben. Dus dat we heel goed met elkaar opletten als mensen, medeburgers, van wat zijn gezinnen waarvan je merkt, dat die hebben hulp nodig of daar loopt het niet goed. Als jij hoort dat er bij de buren ineens ontzettend veel ruzie is en geschreeuwd is, of je maakt je echt zorgen ergens over, dat je dat kunt melden. Het Rode Kruis heeft nu veel vrijwilligers waarmee ook die ook kunnen bellen op het moment dat je als ouder ook denkt, ik kan het gewoon niet aan, het gaat niet goed. Want het is natuurlijk ook niet altijd onwil van de ouders, maar ook heel veel onmacht. School is natuurlijk een hele belangrijke. Die hebben natuurlijk, als de kinderen naar school gaan, de kinderen redelijk in zicht. Maar je weet niet altijd wat er gebeurt, dus je mist er ook een paar. Maar hou heel goed contact met je leerlingen om te kijken, is er iets nodig? Welke signalen kun je geven? En daar zijn ook veel mooie dingen voor gedaan. Dat moeten kinderen wel bereiken, maar dat ze met een codewoord kunnen aangeven dat ze in de problemen zitten, zodat de ouders het niet horen. Dus er zijn al heel veel dingen bedacht. Leerplichtambtenaren die thuisbezoeken gaan brengen. Hulp van vrijwilligers waar het kan. Maar dan moet je alsnog die kinderen wel in beeld hebben. En dat is een groot probleem, want je hebt ze niet allemaal in beeld.
Kunnen we iets leren van deze situatie voor de toekomst, wat dit onderwerp betreft?
Wat ik zie is, ik zie dat natuurlijk niet overal, want het is niet mijn specialiteit dat ik me hier alleen maar in verdiep. Maar ik zie wel bij veel jeugdzorginstellingen die ik spreek dat er heel veel initiatieven zijn om deze groep gezinnen, ouders, kinderen toch in beeld te houden, om ze te ondersteunen, om ze eten te brengen als de ouders dat niet voor elkaar krijgen, om ze hulp te bieden. Dus er wordt wel heel veel gedaan en ik weet zeker dat daar heel erg lering uit getrokken gaat worden na afloop van wat hadden we daarin anders kunnen doen. Die balans kun je natuurlijk straks opmaken en daar zijn ze natuurlijk nu ook al wel mee bezig. Dus dat is iets wat we hopelijk, ik hoop dat we dit niet meer meemaken in lange tijd.
Maar wat ik eigenlijk gek vind, Tisha, is dat we die kinderen niet echt in beeld hebben. Dat we ze misschien in beeld hebben, maar dat we geen contact met ze hebben. En dat nu gaan de leerplichtambtenaren op pad, maar dat is misschien best wel vrij laat. We zien die kinderen niet. Maatschappelijk werk ziet die kinderen niet. We hebben ze misschien ook wel een beetje losgelaten.
Ik denk wel dat er heel veel kinderen wel gezien worden, waarvan we gewoon weten, daar wordt het echt pittig voor. En die zijn al in begeleiding. Of daarvan weten we al dat er zorgen zijn. Dus er is heel veel wel. En er is dus, wordt ook heel veel daarin opgepakt. En tegelijkertijd zie je natuurlijk niet alles wat er achter deuren gebeurt. Dus je houdt een grote groep waarvan je het niet weet. En waarvan je als leerkracht natuurlijk, als je je kinderen elke dag ziet, goed vinger aan de pols kunt houden. En als je ze niet meer ziet, is dat veel lastiger. En zeker als ze in een kamer zitten waar ook ouders zijn. En we hebben natuurlijk ook nog een hele grote groep die hebben we natuurlijk in het begin gezien, die niet de mogelijkheid heeft tot de laptop, waarvan de ouders niet bereikt worden met alle informatie die we ze geven, of omdat ze de taal niet spreken, of omdat ze het qua niveau niet redden. Het is echt een puzzel geweest voor heel veel ouders. Hoe moet je dat doen met dat schoolwerk en wat hoort bij wat en hoe help je ze en hoe geef je, maak je de structuur in. Heel veel ouders hebben daarmee geworsteld. Ook ouders, ook zelfs ik met mijn begeleidingskinderen, dat ik dacht, wat is nou precies de bedoeling? Wat moeten we nou doen? Als ouders dat niet kunnen doen, ja, daar kom je, dat weet je niet altijd als school, maar dat is nu iets wat we totaal niet hadden kunnen inschatten. Dus ik denk dat het logisch is dat er een heleboel kinderen dat we dat niet weten, want dat weten we normaal ook niet. En die moeten we nu extra proberen te ontdekken, omdat het nu natuurlijk nog veel kwetsbaarder is als ze nog meer thuis zijn. Maar goed, er wordt wel veel gedaan, maar dat is natuurlijk iets wat niet zomaar in een paar weken ook even volledig in kaart te brengen is. En daar kunnen we wel, denk ik, van leren voor andere situaties. Hoe kunnen we dat snel en effectief doen?
We hebben nog een andere groep die opvalt. Dat zijn pubers. We zien pubers die feesten vieren. Die lekker met z'n allen in een bos bij een kampvuur gaan zitten. Die lekker een feestje vieren. Want ze denken dat ze onaantastbaar zijn door corona. En daar hebben ze misschien ook wel gelijk in. Maar het is natuurlijk wel fijn als ook zij zich aan die coronamaatregelen houden. Hoe komt het dat de ernst van de situatie niet tot sommige van die puberbreinen doordringt, denk jij?
Nou, wat je ziet in die fase is dat pubers natuurlijk heel erg op zichzelf gericht zijn en vooral op hun sociale gebeuren. Dat is natuurlijk een ontwikkelingsfase en een ontwikkelingstaak die heel erg goed is. Ze zijn zich aan het losmaken van thuis en ze zijn vooral zich aan het staande houden in die sociale context en met andere mensen. Ze zijn heel erg vatbaar voor de vriendengroepen op verschillende leeftijden. En ze zijn vaak natuurlijk veel meer buitenshuis dan thuis. En nu ineens wordt alles anders en moeten zij dat gaan loslaten en moeten zij meer thuis zijn, waar ze meestal niet heel veel behoefte aan hebben. Zeker niet als er nog jonge broertjes en zusjes rondlopen of zeurende ouders. Dus die vinden dat lastig en dat vinden ze sowieso al, want ze zijn natuurlijk al heel erg tegen grenzen aan het aanschoppen. Ja, en nu vraagt dat heel veel van ouders en van pubers om dan op deze manier daar doorheen te komen. En
wat doe je dan
in de beginfase? Nou, wat je in de beginfase ook zag is dat pubers natuurlijk ook heel erg kijken naar wat vinden de anderen van wat ik doe. Dus dat je als puber dan moet zeggen in jouw vriendengroep, jongens, ik ga niet meedoen of ik ben er niet bij of ik spreek niet af met meer dan twee. Als je dat zelf moet gaan bedenken, dat is voor veel pubers heel erg lastig. Omdat ze het liefst ook gewoon lekker in de korte termijn winst zitten. Hè? Want ze gaan het liefst voor nu. En dit is heel erg nadenken over anderen en nadenken over de langere termijn. En voor pubers, dat weten we van het puberbrein, dat die laten die korte termijn winst, dus nu toch even chillen met je vrienden, het gewoon winnen. En dan vergeet je ook even wat er. Ja, dat is heel makkelijk. Dan ben je er even niet meer mee bezig. Dan lijkt het weer even gewoon zoals het was.
Ja, maar kan niet. Dat kan toch niet?
Nee.
Dat willen
dus
we toch niet?
Dus wij moeten zelfs ouders
helpen. Ja, wat moet je doen?
Nou, kijk, laat ik vooropstellen, als jij voordat dit helemaal begon als ouder heel weinig grip op je puber hebt en weinig contact en verbinding, dan is het heel lastig om ze nu daarin te sturen en ze binnen te houden en goed afspraak te maken. Dus ik vermoed ook dat de groep die nu dit soort dingen doet, is denk ik voor een deel een groep, ja, waarvan de ouders daarvoor ook niet heel erg goed grip hebben op die kinderen. Dat is een aanname hoor, maar ik zie ook als ik naar de ouders om me heen kijk, op het moment dat jij goed met je puber in overleg kan. En ook al zijn ze hartstikke dwars en lastig af en toe, maar je bent in staat om met ze echt te bespreken van, jongens, dit is wat de feiten zijn. Dit is wat we met z'n allen moeten doen en daar moeten jullie ook aan meedoen. En dat je als ouders in staat bent om daarin echt knopen door te hakken. Je moet je puber helpen. Daar waar je normaal alles met ze overlegt, hè, daar ben ik heel erg voor. En samen plannen bedenken, dat moet je nu ook doen. Hoe kunnen we het draaglijk maken? Wat mis je? Wat heb je nodig? Wat doen we? Maar pubers hebben ook nodig dat wij zeggen, dit is wat er niet kan op dit moment. Het is een beetje vergelijkbaar met alcohol. Bij alcohol weten we uit onderzoek dat het niet werkt als je zegt, joh, weet je, nou, doe het maar af en toe, of we doen het gewoon thuis, of ja, het gebeurt toch, dus ja, ik kan het toch niet tegenhouden. We weten dat dat een negatief effect heeft op uiteindelijk het alcoholgebruik en alles. We weten ook dat als we het verbieden, dat het niet zo is dat al die pubers het nooit doen. Maar we weten wel dat het veel beter werkt en dat ze natuurlijk nog wel iets experimenteren, maar wel in mindere mate. En dat dat echt is wat pubers nodig hebben op dat stuk. Ja. En dat zie ik hier zelf ook een beetje. Ik vind een mooi voorbeeld. Mijn vriendin heeft twee pubers en die was in zo'n gesprek, wat ze altijd doen voor goh, een tijdje geleden, hè, in de beginfase, van nou jongens, wat gaan we doen met contacten voor ons allemaal? Dat is supermooi als je dat doet met je kinderen, zeker met pubers. Hoe gaan we het aanpakken? Wat gaan we doen? Wat doen wij als volwassenen? Wat doen jullie? Wat kan er wel? Wat kan er niet? En op een gegeven moment zei ze, maar we raakten er ook een beetje in vast. Over ja, zij wilde dan toch wel met meerdere vrienden nog afspreken. Die wilde nog voetballen. En ja. En ze zei op het moment dat wij op een gegeven moment zeiden, luister, we hakken gewoon een knoop door. Eén vriend of vriendin of twee vrienden of vriendinnen waar je mee chillt is prima. Dit en dit spreken we af voor in huis. Dit en dit spreken we af voor buiten. En zo gaan we het doen. En het mooie was dat ze zei, ik verwacht een enorme drama bij mijn twee pubers, want die kunnen best wel pittig zijn. Maar er kwam rust. Want wat gebeurt er? Ze kregen gewoon duidelijkheid. En wat je dan kan doen als puber is tegen je vrienden zeggen, ja, echt, nou, die rotouders van mij, ik mag dus niet meer afspreken. Maar ja, dan ben je niet zelf degene die dat moet beslissen.
Ja, ja. Het is wel het moment van de waarheid, hè? Thuiswerken en opvoeden in quarantaine of in een thuiswerksituatie is echt gewoon de confrontatie met alles wat je ooit niet helemaal goed gedaan hebt, dat komt nu keihard op je terug, hè?
Beide. Zowel de mooie kanten als die kanten. Ja, je komt jezelf hard tegen. En het is goed om je te realiseren dat we dat allemaal hebben zo nu en dan. Iedereen zit er af en toe doorheen. Dat mag ook, dat is logisch. En leg de lat daarin niet te hoog voor jezelf en je kinderen. Maar blijf echt goed met elkaar in gesprek om te kijken, wat heeft iedereen nodig? Creëer rustmomenten in huis voor iedereen. En dat met kleine kinderen ook. Weet je, hang maar fietslampjes op de deur. En als het rood is, dan is het even niet. Het is wel mooi, weten we nu, we zijn een verhalenbundel aan het maken. Mijn boek is net uitgekomen in deze periode. Voorleesverhalen voor jonge kinderen. Voor alle gebeurtenissen die ze meemaken. We hebben nog net een corona-gebeurtenis erin kunnen zetten, voordat die uitkwam. Maar we maken ook 5 nieuwe verhalen. En daarin zien we ook, hebben we ook beschreven van hoe kan je nou met dat gedoe van we kunnen onze vriendjes niet zien, wat kan je allemaal doen? Want er is zoveel moois en creatiefs al te vinden en te bedenken. En daar ligt ook heel veel moois van wat we in het contact met onze kinderen kunnen doen. En als je nu die contact en die verbinding daarin goed oppakt, dan kun je straks daar de vruchten van plukken met elkaar. Dus ik zie heel veel kansen binnen gezinnen. En er zitten ook heel veel pittige kanten aan en ook heel veel kwetsbaarheid in andere gezinnen.
Zometeen praat ik verder met mijn gast, kinderpsycholoog Tisha Neven.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het lange thuiswerken. Mijn gast is kinderpsycholoog Tisha Neven. Het kan voor kinderen natuurlijk ook een angstige tijd zijn. Deze corona is voor mensen al heel, voor grote mensen al heel eng. Laat staan voor kinderen. Hoe moet je als ouder omgaan met de dreiging die corona in zich heeft? Het grote verhaal van corona. Wat vertel je wel, wat vertel je niet?
Ja. Wat vooral belangrijk is, denk ik, is dat we eerlijk zijn. Eerlijk zijn en het behapbaar houden en bij de feiten houden. Wat je ziet is dat er heel veel natuurlijk gaande is. Dat werk je zelf al. Je kunt de hele dag door jezelf voeden met waarheden, onwaarheden, speculaties, meningen. En voor kinderen is het belangrijk dat we de feiten die we weten met ze bespreken. Want dat geeft houvast en rust. En alles daaromheen is belangrijk dat je goed vinger aan de pols houdt van wat krijgen ze tot zich, wat horen ze en wat doet het met ze.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je weet wat ze tot zich nemen en dat je ervoor zorgt dat dat niet de hele dag doorgaat? Dat ze de feiten krijgen, niet de onzin.
Nou, één belangrijk ding is dat je zelf heel goed op de hoogte bent van de feiten. Ook al zie ik dat, en dat heb ik zelf ook, dat ik denk, ik volg veel minder nu het nieuws dan in het begin. Dat is ook goed, denk ik, want anders ben je de hele dag worden door in beslag genomen. Dus kijk wat voor jouzelf goed is om qua nieuws om op de hoogte te zijn. Maar wees wel op de hoogte, zodat je nieuwe feiten kunt delen met kinderen als het nodig is. En bespreek met elkaar wat een ieder nodig heeft. Daar is hij weer. Het vraagt veel van ouders in het samen overleggen en bespreken. Dus ik hoop dat dat veel gaat doen ook voor de toekomst. Dat we dat meer kunnen. Want we zullen nu moeten. Elk kind is anders. En de een die denkt, daar moet je mee afspreken van mijd maar gewoon alle social media. Kijk het niet, kijk even niet. Ik hou je op de hoogte als het nodig is. En voor de ander geeft het juist rust. Als hij af en toe dingen opzoekt, het weet. Er wel samen elke avond naar jeugdjournaal of het journaal kijken en het er even over hebben. Kijk per kind wat goed is en wat fijn is. En voor jongere kinderen geldt dat ze echt niet constant daarvan op de hoogte hoeven te zijn. Wat ze wel moeten weten is dat we echt heel duidelijk blijven aangeven en voorleven wat de maatregelen zijn. He, dat we niet verslappen in het handen wassen, hoesten in onze elleboog, om mensen heen lopen met een boog. Dat moet je ze in meenemen, want kinderen gaan gewoon weer, die vergeten ook dingetjes weer. Maar als je het heel goed blijft doen, komt er een routine in die voor hun al heel snel even nu is wat het is en die ze accepteren.
Maar hoe leg je nou een kind van 4 of 5 uit dat er iets rondwaart buiten waar opa en oma van dood kunnen gaan en waar wat verschrikkelijk is en waardoor papa en mama naar thuis moet? Ik bedoel, hoe leg je dat uit aan een kind van 4?
Dat is heel lastig. En wat helpt is dat je inmiddels dat er al heel veel mooie initiatieven zijn met boekjes, prentenboeken. Alles is online. Nijntje, die heeft dan een verhaal online om kinderen dit uit te leggen. En laat je dat als ouders ook doen. Hè. Ik zei net al, ik heb zelf net met een verhalenbundeltje bezig rondom dit thema. Om ouders te ondersteunen in wat kun je, hoe kun je het met ze bespreken? Hoe kun je met elkaar de situaties bespreken, maar ook de afspraken goed maken? Daar is gelukkig al heel veel voor. Dus het is mooi dat ouders online kijken van wat vind ik een prettig verhaal en wat is goed. Omdat het het kind, je moet het heel op een kindniveau vertellen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat je zelf misschien denkt, ja, ik weet ook niet precies. Aan jonge kinderen uitleggen van er is nu even een soort hele heftige griep waar de mensen die heel kwetsbaar zijn, weet je, dat is belangrijk, heel kwetsbaar zijn, heel oud zijn of mensen die al ziek zijn, daar kan het echt heel gevaarlijk voor zijn. Dus zijn we met z'n allen bezig om te helpen. En dat woord helpen is een mooie voor jonge kinderen, maar ook voor alle kinderen, denk ik. Helpen om te zorgen dat dat virus niet te groot wordt. En dat dat niet die mensen allemaal, dat ze het dan krijgen. Hè? En dan heb je daarnaast nodig dat je ze geruststelt met, voor kinderen, voor ouders. En als we goed opletten, dan lukt het ons ook. Maar we moeten dat wel met z'n allen doen. Heel Nederland, de hele wereld. En dan komt het goed. Dan kunnen we daar weer controle op krijgen. We moeten de ziekenhuizen helpen. Nou, leg die dingen uit. Waarom doen we wat we doen? Ja, niet omdat helpen. Nou iedereen doodgaat, maar omdat we de ziekenhuizen moeten helpen dat niet iedereen tegelijk ziek wordt. Want dan kunnen we de mensen die het echt heel ziek worden moeilijker helpen.
Dat is een mooi begrip, helpen. Daarnaast is er natuurlijk veel onrust, ook stress denk ik wel bij ouders. Financiële zorgen, heb ik straks nog een bedrijf, een baan? Kan ik nog in dit huis blijven wonen? Daar pikken kinderen natuurlijk ook wel iets van op, hè? Wat denk je?
Ja, heel belangrijk is, die zorgen die zijn er natuurlijk bij de een en om hele verschillende redenen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken hoor ik vaak die thuiskomen met hun verhalen. En dat je denkt, hoe doe ik dat? Want dan ben ik weer in mijn gezin. Het is heel mooi en goed en belangrijk dat we opletten wat we wel en niet bespreken waar ons kind bij is. Want als jij aan de telefoon zit en even met iemand bespreekt over hoe zorg je je maakt. Of dat je even zegt, nou ja, mijn moeder, nou die gaat echt niet lekker hoor, die heeft het zo zwaar. Terwijl jij misschien bedoelt dat ze gewoon het alleen zitten heel moeilijk vindt. Een kind kan oppikken van elke leeftijd. Oh jee, oma is ook ziek. Nou, misschien gaat ze dood. En kinderen gaan ook niet alles met ons delen als zij die zorgen oppikken. Maar ze gaan er wel mee aan de haal. Dus jonge kinderen maken daar in hun eigen aanvulling en fantasie een verhaal van. En dat kan natuurlijk veel groter en pittiger zijn dan het misschien is. En waar we dan ook niet zicht op hebben. Dus blijf echt momentjes vinden om met je kinderen van alle leeftijden te praten. Bij de jongeren is dat soms, kan het zijn als ze net gaan slapen dat er ineens dingetjes uitkomen. Anderen moet je dat echt eerder op de dag doen, zodat ze dat niet voor het slapen hebben. Als je lekker aan het spelen bent of als je aan het wandelen bent, aan het fietsen, de hond uitlaten, dat zijn mooie indirecte momenten waarop je niet rechtstreeks vraagt hoe gaat het met je, maar waar je wel even kan polsen en kan voelen van hey, waar maak jij je ergens zorgen om of vind je dingetjes lastig? Dat is heel belangrijk. Bij pubers kun je het bijvoorbeeld per chat doen.
Oh ja.
Doe maar via de WhatsApp, want als je het ze vraagt, dan krijg je waarschijnlijk geen antwoord. Maar je kan wel af en toe even zeggen van, joh, weet je, hoe is het? Baal je er echt enorm van? Doe wat zij doen, doe het gewoon online. Want dan krijg je soms contact.
Ja. We hadden het ook nog over ouders die het moeilijk hebben met elkaar, met hun kinderen, die worstelen met emoties. En ik ben toch nog benieuwd, hoe kunnen die mensen zichzelf helpen? Hoe kun je dan toch zorgen dat je hier goed doorkomt, maar vooral dat je kinderen er goed doorkomen, dat ze niet lijden onder geruzie en gedoe? Wat is het belangrijkste advies dat je geeft aan die mensen?
Blijf heel erg vanuit je kinderen denken. En dat is niet makkelijk als je het zelf samen zwaar hebt. Maar als je merkt van we komen hier niet goed uit en we hebben heel veel gedoe, ga echt met elkaar proberen om te zeggen hoe kunnen we elkaar dus lucht en ruimte geven. En niet constant met elkaar in contact zijn als de kinderen erbij zijn. Want we moeten met elkaar zorgen dat de kinderen niet al die ellende meekrijgen. Dat is gewoon, ja, dat is in alle scheidingen en alle moeilijke situaties zo. En dat is dus heel lastig voor een aantal mensen. En wel essentieel, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het gaat er echt om dat we met elkaar nu deze weken doorkomen. Dus zoek de ruimte voor jezelf om naar buiten te gaan. Om het van je af te praten met anderen. En blijf echt vanuit je kind denken. Die moeten niet nu zich ook nog zorgen hoeven maken over hun ouders die het misschien niet redden. Ook al is het zo, op dit moment hebben we nodig dat we hier met z'n allen doorheen komen. En daar heb je een verantwoordelijkheid voor met elkaar. En dat is niet makkelijk.
Wat denk je dat de kinderen van Nederland van deze tijd zullen leren over een jaar of 10? Hoe kijken ze hierop terug? Wat denk je?
Ik denk dat we heel snel weer teruggaan naar het leven wat we hadden. En dat is op sommige gebieden helaas. Want wat we natuurlijk hiervan wel mooi kunnen meekrijgen en leren is dat een rustiger vaarwater, minder moeten, minder druk op alles, dat dat ons wel ook heel veel lucht geeft. Ik zie ook gelukkig heel veel kinderen en ook de bijzondere kinderen die ik begeleid, dat die juist eigenlijk best heel goed gaan in verhouding, omdat ze gewoon rust hebben, niet meer zo intens veel prikkels. Dus dat kunnen we met z'n allen leren om te kijken wat heeft een ieder. Als je dus merkt dat je hier heel veel beter van functioneert, ga de prikkels in je leven verminderen. Leer daarvan. En onze kinderen gaan dat niet vanzelfsprekend doen. Dat zullen wij ook weer moeten helpen straks. Hè? Want een kind is straks gewoon weer, gaat gewoon weer door in waar die in zat. Maar dat is wel een gegeven wat we mee kunnen nemen. Ik denk wel dat kinderen er ook heel erg van meekrijgen dat we, want dat vind ik prachtig om nu te zien, zo ontzettend veel voor elkaar gaan doen. Iedereen helpt elkaar, of heel veel mensen helpen elkaar, steunen elkaar. Prachtige initiatieven om voor elkaar dingen te doen en andere mensen te ondersteunen. Wat ik heel mooi vind, dat kinderen daar ook meer in meegaan dan ze in het normale leven deden. Dat zie ik ook bij mijn eigen zoontje, dat hij ineens echt daar bewust van wordt om anderen te kunnen helpen en oudere mensen. Dat zijn natuurlijk prachtige dingen die we meenemen.
Ja, dat is mooi. Mijn gasten stellen elkaar vragen. Je hebt erin beantwoord, een kettingvraag. Het is nu jouw beurt om aan mijn volgende gast een vraag te stellen. Dat is cybersecurity expert Mary Jo de Leeuw. En ik ben benieuwd naar jouw vraag aan haar.
Ja, wat ik merk is dat natuurlijk nu alles ontploft met al die apps en alles om contact met elkaar te houden, met alle gevolgen van dien. Dat blijkt dat die het toch niet helemaal goed voor elkaar hebben. Ik ben heel benieuwd wat voor goeds er in haar ogen kan ontstaan op het gebied van die cybersecurity. Specifiek door deze coronatijd. Gaan er dingen echt veranderen door deze tijd? Brengt het ook echt iets op dat vlak?
Dat is een mooie vraag. Ik ga die aan haar voorleggen morgen. Dank je zeer voor dit gesprek, Tisha Neven. Dank je wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything over omdenken. Tot morgen. Dag.